Morgen allemaal. Doet hij het? Ja, hij doet het. Oh, meneer, heb je het goed? Ja, hij heeft het goed gedaan. Ik ga lezen met jullie uit Jacobus 2. Als je een beetje over het onderwerp hebt nagedacht, had je kunnen vermoeden dat dat wel eens de schriftlezing zou kunnen worden. Jacobus, de brief van Jacobus. Je hebt soms de brief aan en soms de brief van. Jacobus 2. En ik begin te lezen in vers 20. Jacobus 2, vers 20. Wil jij weten, jij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kun je zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Je ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet alleen maar uit geloof. En is niet evenzo Rahab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot zover lezen we. Kom aan, laten we eens beginnen met een stomme vraag. Is er ook een rechtvaardige in de zaal? Wie van jullie is een rechtvaardige? Nou, dat is niet veel. Als je nou bedenkt dat de wereldbevolking bestaat uit rechtvaardigen en goddelozen, dan geeft dat een aardige indruk, want het aantal rechtvaardigen is hier minimaal. Maar dat is ook wel begrijpelijk. Als ik gevraagd zou hebben wie van jullie is gerechtvaardigd uit het geloof, dan waren bijna alle handen omhoog gegaan. Maar als ik vraag wie is een rechtvaardige, dan voel je onmiddellijk aan dat gaat een stapje verder. Dat is niet alleen maar wie heeft ooit de Heer Jezus als zijn heiland en Heer aangenomen en mag door het geloof gerechtvaardigd genoemd worden, maar dit betekent ook wie leeft er als een rechtvaardige. Toch vond ik het aantal wel een beetje teleurstellend hoor. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 24 dat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft, opdat wij zouden leven voor de gerechtigheid. Dat is een rechtvaardige. Een rechtvaardige is niet alleen maar iemand die ooit tot geloof gekomen is, maar iemand die leeft uit het geloof. Die leeft als een rechtvaardig mens. Ik hoorde eens van een mevrouw die zei: het is met mijn dochter helemaal verkeerd gegaan. Ze zit nu in de prostitutie en in de drugshandel. Maar gelukkig, toen ze 7 jaar was, heeft ze de Heer Jezus aangenomen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het goed komt met haar. Nou zal ik de laatste zijn om het geloof van een moeder omver te helpen. Dus ik hoop dat haar intuïtie goed is. Maar is algemeen gesproken, kan je wel zeggen dat het zo niet werkt natuurlijk. Ik ben ooit gedoopt, 66 jaar geleden, door de opa van sommige leden in deze gemeente. En de enige vraag die ik hoefde te beantwoorden was wat ik geloofde. En ik zei dat ik geloofde dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven was. En dat was ruim voldoende om gedoopt te worden. Misschien is het ook wel zo, misschien is het ook wel ruim voldoende. Ik was ook pas 12 jaar. Dus ik moet nog wel wat bijleren. De doop staat aan het begin. Het is niet een soort eindexamen of je het allemaal tot nu toe goed hebt gedaan. Maar toch, soms denk ik wel eens dat we een beetje te evangelisch zijn. Als je nou maar kan zeggen dat de Heer Jezus ooit voor jouw zonde gestorven is, dan zit het verder wel goed met jou. Dat geloven jullie trouwens zelf niet echt, want anders had je wel heel wat enthousiaster je hand opgestoken toen ik vroeg of er ook rechtvaardigen in de zaal zijn. Dus de vraag is, wat is een rechtvaardige En hoe word je het? Ik gebruik graag het Hebreeuwse woord, niet om op te scheppen dat ik een beetje Hebreeuws ken, maar omdat het woord in het Hebreeuwse denken zo'n heel belangrijke rol speelt. De tzaddik. De tzaddik is de rechtvaardige. Hij is toch ook wel in Israël een beetje een bijzonder figuur. Dus misschien zijn jullie wel heel bescheiden dat je dan niet opstak. Want ook in het Nieuwe Testament wordt die betiteling rechtvaardig zomaar niet aan iedereen gegeven hoor. Je vindt hem voor Abel, die zo genoemd werd. Die leefde natuurlijk al in Genesis 4, maar hij wordt zo aangeduid. Abel, de rechtvaardige. Jozef, de man van Maria, wordt de rechtvaardige genoemd. Jozef van Arimathea. Simeon. Johannes de Doper. Cornelius, dat is de enige niet-Jood in dat gezelschap. En natuurlijk de Heer Jezus zelf, een keer of vijf. Een rechtvaardige. Dus het is toch wel iets bijzonders. En toch is het tegelijk heel elementair. Paulus heeft daar enorm veel aandacht aan besteed in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. En soms is er wel eens de neiging geweest die brieven een beetje te veel, juist misschien omdat het een brief aan de Romeinen was, vanuit de Romeinse rechtspraak te bekijken. Een soort rechtszaal, en daar zit een rechter en daar wordt iemand beschuldigd, maar die wordt vrijgesproken. Doordat anders een andere die schuld op zich neemt. Maar ik denk eigenlijk dat het in de Romeinenbrief helemaal niet zozeer om die Romeinse rechtspraak gaat. Het gaat echt om een heel oud-testamentische vraag. Hoe word ik een tzaddik? Tweemaal vind je die vraag in het boek Job. Hoe kan een mens een rechtvaardige zijn bij God? Hoe kan een mens een rechtvaardige zijn bij God? Ik denk dat Jacobus ons een beetje helpt om het onderwerp niet al te eenzijdig te bekijken. Je weet dat Maarten Luther enorm geworsteld heeft met de vraag van die rechtvaardige God. Want hij dacht, als God werkelijk rechtvaardig is, dan blijft er geen spaan van mij over. Dan ben ik voor eeuwig verloren. Totdat op die zolderkamer in Wittenberg, die helaas niet meer bestaat, die zolderkamer bedoel ik, Wittenberg bestaat nog wel, hij ineens tot het licht kwam. Ik word gerechtvaardigd, niet omdat ik geen zonde meer zou hebben, maar omdat die zonden weggedaan zijn door het bloed van Christus. Als ik dat mag geloven, dan word ik gerechtvaardigd uit het geloof. Hij zei er nog bij, want dat was misschien een beetje link, gerechtvaardigd door het geloof alleen. Hij was zo geleerd dat hij al gauw professor werd, alhoewel hij het hele Nieuwe Testament nog niet eens gelezen had. En hij ging de Romeinenbrief behandelen met de studenten, later de Galatenbrief. En zo ging het maar door tot hij bij Jacobus kwam. En toen zei hij, wat krijgen we nou? Had hij het eindelijk geleerd op dat zolderkamertje? Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. En dan zegt Jacobus, haha, dacht je dat het alleen door het geloof was? Nee, door geloof en werken. Hij dacht, Jacobus is Rooms. Hij noemde die brief een strooie brief. Gooi hem er maar uit, hou er maar een vlammetje bij. Nou ja, uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan hoor. Hij heeft zelf die brief vertaald en opgenomen in zijn Lutherse Nieuwe Testament. Dus gelukkig viel het wel mee. En ik hoop dat hij het nog ontdekt heeft dat het toch helemaal niet zo anders was als Paulus zegt. Maar ja, intussen was het wel gebeurd. De splitsing tussen katholiek en protestant werd er alleen maar dieper van. In 1543 begon het concilie van Trente. Dat heeft 17 jaar geduurd. Als je nou eens klaagt over een lange bijeenkomst, nou die duurde 17 jaar. En onder andere werd daar die leer veroordeeld. Luther werd niet genoemd bij name. Maar zij werden vervloekt. Die leerden dat je gerechtvaardigd werd door het geloof alleen. Ik hoorde pas Andries Knevel er nog over klagen dat dat nog steeds daar de leer van de katholieke kerk was, maar ik denk dat ze eigenlijk een beetje gelijk hadden. Als iemand zou zeggen, je wordt gerechtvaardigd alleen maar doordat je met je zevende of met je twaalfde jaar de Heer Jezus hebt aangenomen. En voor de rest leef je voor het vaderland weg. Als je denkt op die manier behouden te kunnen worden, dan zit je er mooi naast. In dat opzicht hadden ze helemaal gelijk. Maar ja, ze begrepen ook niet wat Luther echt bedoelde. Dat heeft eindeloos lang geduurd, dat conflict. Totdat er in 1999 een bijeenkomst werd gehouden tussen katholieke en Lutherse theologen om dat probleem nou eens eindelijk op te lossen. Wordt een mens nou gerechtvaardigd alleen door het geloof of door het geloof en de werken? En ze zijn eruit gekomen. Na 500 jaar. En je zult verbaasd staan wat de oplossing was. De oplossing is dit. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar het moet wel een echt geloof zijn. Nou, dat hadden jullie natuurlijk al lang begrepen. Maar ik zal je bijvertellen, ze hebben er een heel lang document van gemaakt. En dat heel uitvoerig uit de doeken gedaan. Er kwam meteen protest van een hoop katholieken. Er kwam meteen protest van een hoop protestanten. Maar ik vind het toch een mooi document. En de paus van toen, Benedictus de 16e, die heeft dat in één zin samengevat. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan geloof dat door liefde werkt. Galaten 5 vers 6. Een functionerend geloof. Een vruchtdragend geloof. Aha. Dus niet zomaar zeggen, ik geloof dat hij eerst voor mijn zonde gestorven is. Dat kun je best menen hoor, dat kan ook best echt zijn. Maar het moet toch wel wat meer inhoud krijgen. Gerechtvaardigd door een geloof dat levend is. En waaruit blijkt dat? Uit de vruchten die het voortbrengt. En daar gaat het hier over. En wat heeft Jacobus daarvoor als bewijstekst? Precies dezelfde als Paulus had. Een van de sleutelteksten om dit hele onderwerp te begrijpen. Genesis 15 vers 6. Daar staat dit. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen. Hij geloofde wat God gezegd had en op grond daarvan werd hij als een rechtvaardige beschouwd. Nou, waarom is dat zo bijzonder? Om een heleboel redenen. In de eerste plaats gaat het dus helemaal niet daarover de bekering van Abraham, alsof hij voor die tijd ongelovig was. Tuurlijk niet. Hij ging al verschillende hoofdstukken zijn weg met de Heere God die hem uit Ur der Chaldeeën geroepen had en dat was al in hoofdstuk 11. Het is helemaal niet het bekeringsmoment van Abraham. Het is veel eer juist een moment uit zijn geloofsleven, zijn omgang met de Heere God. Jacobus citeert ook die andere tekst. Hij werd een vriend van God genoemd. Mooi is dat, hè? Het staat drie keer in de Bijbel. In Kronieken, in Jesaja en hier. Abraham was een vriend van God. Zelfs de moslims, die hebben natuurlijk talloze Ibrahims in hun gelederen. Maar als je het over die ene gaat, dan is het Ibrahim Galilullah. Galil is vriend. De vriend van God. Hij was intiem met God. Ik denk dat dat ook wel een reden is waarom dat woord rechtvaardigen nou ook weer niet zo vaak gebruikt werd. Een ander ding waar je op moet letten is, hij wordt een rechtvaardige genoemd. Niet omdat hij zulke goede werken deed. Dat deed hij ook. Dat heeft de Heere God verschillende keren betuigd. Zegt hij later nog tegen Isaac, Genesis 26, die vader van jou, dat was maar er één. Die man, die deed altijd wat ik graag wilde. Die hield zich aan mijn geboden en inzettingen. Die man was mij helemaal toegewijd. Twee keer geeft God in hoofdstuk 18, hoofdstuk 26 zo'n prachtige getuigenis van Abraham. Om te zeggen hoe geweldig die man leefde. Maar dat is niet waarom die een rechtvaardiger wordt genoemd. Dat waren veel eer de vruchten van zijn geloof. Wat geloofde hij dan? Hij kon nog helemaal niet geloven dat hier Jezus voor zijn zonde gestorven was. En toch gaat het wel een beetje in die richting. God had gezegd, Abraham, jij wordt een groot volk. Dan moet je je voorstellen, die man liep tegen de 100. Zijn vrouw liep tegen de 90. Dan langzamerhand denk je dan eigenlijk toch niet meer aan kinderen. Hè? Als je tot nu toe nog niet gehad hebt. Hoogstens een achterkleinkinderen, maar dan niet aan kinderen. En God zegt, ik ga dat een heel groot volk maken. En het volk gaat in dit land wonen. En ze zullen zo talrijk worden als het zand aan de oever van de zee en als de sterren aan de hemel. Dat bestaat toch niet? En dan staat Abraham geloofde God. Dat is zo kolossaal. Hij zegt, het is God die het zegt. En al klinkt het nog zo onwaarschijnlijk, als hij het zegt, dan geloof ik het. Hoe dat moet, weet ik niet. Hij heeft zelf een idee, Eliezer misschien, later ook nog Ismaël misschien. Nee. Een zoon van jou, Abraham en Sara. Snap je nou hoe geweldig het is dat er staat, hij geloofde de Heere God. Hij stelde al zijn hoop op de zoon van de belofte. De zoon die door God beloofd was. In feite is dat ook jou en mijn geloof. Wij hebben geloofd in dat God al zijn beloften gaat waarmaken in de zoon van de belofte. Bij ons is dat zoon met een hoofdletter. Dat is de God van wie 2 Korinthe 1 zegt, in hem zijn alle beloften van God ja en amen. Alle beloften die God over deze wereld heeft uitgesproken zijn in hem ja en amen. Ik ga nog een stapje verder. Alle beloften die God over jouw leven heeft uitgesproken zijn in hem ja en amen. Geloof je dat? Heb je al eens beloften over je leven gehad? Waren dat onwaarschijnlijke beloften? Ik heb wel eens zulke beloften gehad. Bij sommigen zien we de vervulling al komen, hoe onwaarschijnlijk het ook leek. Wauw. Geloven is niet alleen maar dat je gelooft in een bepaald feit, dat hij Jezus voor je zonde gestorven is. Nogmaals, dat is heel belangrijk hoor. Het kan niet zonder dat. Maar het is hier veel eer geloven in God. Niet geloven alleen maar dat wat God gezegd heeft waar is. Maar geloven in God, je vertrouwen stellen op God. Ga nog een stapje verder, je toevertrouwen aan God. Als twee mensen gaan trouwen, is dat precies wat er gebeurt. Ze beloven elkaar niet alleen trouw, maar je vertrouwt je ook toe aan die ander. Je vertrouwt je toe aan een onvolmaakt persoon. Hoe onvolmaakt, daar kom je gezellig geleidelijk aan steeds meer achter. Maar je hebt elkaar toch aangenomen. Je hebt je toch aan die ander toevertrouwd, je overgegeven. Geloof is je overgeven aan God. Geloof is God vertrouwen. Je toevertrouwen aan God. Er is nog een andere tekst in het Oude Testament. De andere sleuteltekst over het geloof. En die wordt door Paulus ook een paar keer geciteerd. En ook nog eens een keer in Hebreeën 10. Maar ook in die twee brieven die ik al noemde. Romeinen en de Galatenbrief. En dat is deze tekst. Die komt uit Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Een rechtvaardige is niet alleen maar iemand die ooit tot geloof gekomen is, misschien wel heel lang geleden, maar die leeft door het geloof. Die leeft in geloofsvertrouwen jegens de Heere God. De rechtvaardige is degene die in alle moeilijke omstandigheden van het leven zich vastklampt aan die God en nooit de moed opgeeft. Wauw. Moet je het hele verband lezen van Habakkuk 1 en 2. Waar de Babyloniërs een enorme dreiging vormen en de profeet klaagt zijn nood. Maar Heere God, ik zal die... Het is allemaal vanwege een oordeel over Israël. Ja, maar die Babyloniërs zijn nog erger dan Israël. Hij komt er niet uit. En dan komt het antwoord. Hij gaat op zijn wachttoren staan in hoofdstuk 2 en dan kijkt hij uit wat God gaat doen. En dan staat er, de rechtvaardige leeft uit zijn geloof. Ik zeg het voor de zoveelste keer, je bent een rechtvaardige niet omdat je ooit een keer tot geloof gekomen bent, alleen maar omdat je leeft uit het geloof. Een rechtvaardige is dus niet iemand alleen maar die goede werken doet. Dat ook, want het geloof is alleen maar een echt geloof, een levend geloof, als het vrucht draagt. Dus een humanist of een filantroop, iemand die dus gewend is om wel te doen, dat is dus niet per se een rechtvaardige. Want zijn rechtvaardigheid blijkt niet in de eerste plaats uit zijn werken, dat ook. Blijkt uit zijn geloof, zijn geloofsvertrouwen op God. Maar, zegt Jacobus, als dat geloof geen vrucht draagt, dan heeft het nog geen zin. Aan die werken zie je dat het een vruchtdragend geloof. Nou, over wat voor werken gaat het dan? Als je een hoofdstuk over christelijke levensstijl zou moeten schrijven, of een artikel, of een weet ik wat, dan zou je misschien de neiging hebben om alle geboden van de Heer op te sommen, die je in de Bijbel kunt vinden. Nou, dat is niet zo erg hoor. Draagt elkanders lasten, zegt Paulus in Galaten 6, vers 2. En zo zullen jullie de wet van Christus vervullen. Dus laat je niet wijsmaken van wij hebben met de wet niks meer te maken. Dat is ook zo'n evangelisch geluid. We hebben met de wet niks meer te maken. Oh, Galaten 6, vers 2. Zo zult u de wet van Christus vervullen. Of de heer Jezus zegt, wie mijn geboden onderhoudt, die is het die mij lief heeft. Hé, hey, niks met de wet te maken? Ja, maar er staat toch, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade? Ja, moet je even eens een verband lezen alsjeblieft, hè. Dat betekent, het hangt er niet meer vanaf of je behouden wordt, doordat je zo ontzettend goed je best doet en de wet onderhoudt, wat je trouwens toch niet lukt in eigen kracht. Je leeft uit de genade. Je bent niet meer daarvan afhankelijk van je eigen goede werk. Je leeft uit het geloof. Je vertrouwt je toe in de genade van God. En dat geloof gaat vrucht dragen. Dat is de wet van Christus. Dat is de wet van Christus. Het is mooi, Jacobus heeft het in hoofdstuk 1 en 2 over de wet van de vrijheid. Dat vind ik zo'n leuke uitdrukking. Hoofdstuk 1 vers 25, 2 vers 12. De wet van de vrijheid. Ik weet wel wat een wet van slavernij is. Die zegt dat als je helemaal naar Eindhoven moet, dat je toch niet harder mag dan 100 kilometer per uur. Het is een voortdurende worsteling. Als je cruise control hebt, kun je natuurlijk dat afstellen, dus je hebt geen excuus. Maar toch. En als mijn vrouw zegt, ruim de vaatwasser uit. Ja, dat is ook een wet voor slavernij, want ik hou er helemaal niet van. Maar ja, ik ben ook een man onder gezag van anderen, dus dat doe je dan maar natuurlijk. Maar als ze nou zegt, als je toch langs Albert Heijn komt, neem dan wat sushi mee. Dat is een wet van de vrijheid. Het is nog steeds een wet. Het is nog steeds een gebod. Maar het is een gebod dat ik graag doe. Want dat gebod ook komt overeen met mijn wensen. Dat is wat Paulus zegt. Jullie zijn onder de wet. Ja, onder de wet van Christus. Maar je nieuwe natuur die wil niets liever dan wat die wet doet. Ja? Als ik een vogeltje heb en ik zeg tegen dat vogeltje, vlieg. Dan zegt die vogel, dat is een kolfje naar mijn hand. Want ik doe niets liever dan vliegen. Dat is helemaal wat ik graag wil. Ik voel me zo vrij als een vogeltje in de lucht. Ik kan dat wetgebod vervullen en ik vind het ook fijn om dat gebod te vervullen. Dat is een wet van de vrijheid. Dat is een wet die precies eist wat jouw nieuwe natuur ook wil. Dus vrucht dragen is voor dat geloof, het geloof van de rechtvaardige, helemaal niet moeilijk. Ja, er zit het zondige vlees elke keer tussenin, dat weet ik, maar even laat het even terzijde. Anders heb je zo gewoon weer een excuus bij de hand. Even terzijde laten. Je bent een rechtvaardige. En dus is het vanzelfsprekend dat je goede werken voortbrengt. Dat is je lust en je leven. Dat zijn die werken waar het hier over gaat. Maar dan moet je ook weer niet te gemakkelijk denken, hè, dat je dan toch weer stiekem bij die humanist uitkomt, een soort gelovig humanist, een soort gelovige padvinder die elke dag zijn goede daad moet doen. En dan ben je er voor de rest van de dag weer vanaf. Dus als je 's morgens om 6 uur die goede daad hebt gedaan, dan kun je de rest van de dag... Nee, wij zijn geen christelijke padvinders. Dat is zo mooi om te kijken naar die twee voorbeelden die Jacobus noemt. Wil je een idee hebben van goede werken? Het ene is een man die van plan is zijn zoon te slachten. Dat is zo ontzettend smerig. Dat je in heel wat landen de doodstraf daarvoor zou krijgen als je het inderdaad zou doen. Je hebt geen excuus. Je wil zeggen, God zei dat ik het moest doen, telt voor de rechter niet. Je krijgt levenslang en in sommige landen de doodstraf. En Rahab, dat is het tweede voorbeeld, die was een landverraadster. Haar land is in oorlog met die Israëlieten, die zijn binnengevallen. En zij neemt die verspieders, die spionnen van die Israëlieten op in haar huis en laat ze weer vrij weggaan. Dat is landverraad. Onder oorlogsomstandigheden kun je daar ook de doodstraf voor krijgen. Dat vind ik nou zo leuk, hè? Dat Jacobus het zulke voorbeelden komt. Om daarmee duidelijk te maken dat hier heel andere maatstaven gelden dan in de wereld. In de wereld weten we precies wat het is om goed te doen. Hè? We hebben goede doelen. Goede doelen. Er is een hele lijstje van. En daar zijn zelfs hele maatstaven voor om vast te stellen dat er goede doelen zijn. En hier gaat het niet over goede doelen. Een vader die zijn zoon wil vermoorden en een vrouw die haar land verraadt. Nou, waarom zijn dat dan goede werken? Omdat het allebei gebeurt uit volstrekte liefde voor God van Israël. De God van Abraham, die later in de tijd van Rachab de God van Israël was. En inderdaad, dit zijn wel buitennissige voorbeelden, maar de liefde van God kan heel grote dingen van je vragen. Die vallen juist helemaal niet onder de normale dingen. In de jaren 90, toen had je van die armbandjes, hè? What would Jesus do? Kun je dat nog herinneren? What would Jesus do? Wat een vraag zeg. In heel veel gevallen zouden we geen flauw idee hebben wat Jesus would do. Soms bukt hij zich als iemand een vraag gesteld heeft en dan begint hij in de grond te schrijven. What would Jesus do? Nou, dat had ik nooit kunnen raden. Of hij begint zomaar een gelijkenis te vertellen. What would Jesus do? Of hij spuugt op de grond en hij maakt er modder van. Come on. Je kan wel vragen, als we dan toch een armbandje willen invoeren, how would Jesus be? Hoe zou hij, wat voor mentaliteit zou hij hebben? De Bijbel zegt niet, je moet Christus altijd imiteren. Je moet hem wel navolgen, maar dat is niet hetzelfde als imiteren. Navolgen is als de soldaat zegt, de commandant bedoel ik, dan gaat de hele troep in beweging. Ik versta niet wat ze zeggen, maar de jongens wel, en daar gaat het om. Dus daar gaat het. Maar als ze gaan imiteren, dan zegt de commandant, en al die jongens zeggen, dat helpt niet. Dat is het verschil tussen navolgen en imiteren. Wij volgen de Heer Jezus na, maar niet imiteren. What would Jesus do? Nee. Maar er staat wel, die gezindheid zij in u die in Christus Jezus was. Dus als je wil weten of je rechtvaardiger bent, dan hoef je alleen maar te kijken naar die negenvoudige vrucht van Galaten 5, vers 22. Altijd vol liefde, altijd vol blijdschap, altijd vol vrede, altijd langmoedig, geduldig. Mijn sterkste punt, zachtmoedig, altijd, et cetera, altijd vriendelijk, altijd goed, altijd zelfbeheerst. Dat is de rechtvaardige. Zo'n vers over de vrucht van de geest is niets anders dan een portret van de Heer Jezus. Vandaag zou je kunnen zeggen, de rechtvaardige, dat is degene die het meeste lijkt op de Heer Jezus. Niet omdat hij hem imiteert. Om op Jezus te lijken hoef je niet op water te lopen. En je hoeft ook geen broden te vermenigvuldigen. Maar je moet wel net zo zachtmoedig en nederig zijn als hij. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij is de enige die dat kon zeggen. Heb je wel eens iemand horen zeggen die zei, ik ben nederig, ik ben bescheiden? Als zij zeggen, ik ben bescheiden, dan spreek je jezelf wel tegen voor je gevoel. Ik ben maar één keer in mijn leven een mevrouw tegengekomen in Zuid-Afrika. Die zei, ik ben heel bescheiden. En toen dacht ik, verdraaid. Dit kon er wel eens eentje zijn die terecht het kan zeggen waar het nog van klopt ook. Maar wij kunnen het helemaal niet zeggen, maar de Heer Jezus wel. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus jij moet zachtmoedig worden en nederig. Ik kon vannacht niet goed slapen, want ik zat aan iemand te denken. Een broeder waar ik heel kwaad op was. En ik zat in... Dus, en daarom kon ik ook niet slapen. Ik zat uit te vinden wat voor lelijk is. Als ik hem zou tegenkomen, wat ik hem eens een keer goed de waarheid zou zeggen. Vooral als je niet helemaal wakker bent, zo half, dan heb je dus ook weinig zelfcontrole om al die slechte gedachten te bedwingen. Dus die gedachten konden voluit zich ontplooien. Waardoor ik ook dus niet kon slapen. Zachtmoedig en nederig vanuit. How would Jesus be? Dat is de vraag. En dat zegt hij zelf, de gezindheid van Christus. Dat is de rechtvaardige mens. God kan hele rare dingen van hem vragen. Het is niet een fatsoen, ja, hij is ook fatsoenlijk, tuurlijk. Maar hij doet soms dingen die zo dwars tegen alles ingaan. Omdat de Heer hem dat heeft duidelijk gemaakt. Ik moet ineens denken... En een mailtje dat ik van de week kreeg, dat ging over een bijbeltekst die mevrouw die mij dat mailtje stuurde anders uitlegde dan ik dat deed. Ik zal niet vertellen wat het was. Het ging over de plaats van de vrouw in de gemeente. Oh nee, ik heb het toch verklapt eigenlijk. Maar zij zei, omdat u dat verkeerd ziet, bent u niet meer waardig een christen genaamd te worden. Ik snijd u hierbij af van het lichaam van Christus. Ik moet er eigenlijk een boekje maken van dit soort mailtjes, want die krijg ik nogal eens geregeld. Wie aan de weg timmert heeft veel bekijks. En dan al die dingen daarin publiceren. Maar ja, dat is ook geen geestelijke gedachte eigenlijk. Oh, wat kunnen wij ontzettend lelijk tegen elkaar zijn. De rechtvaardige is niet... Ik had een vriend in Duitsland, die had boven de ontbijttafel een bordje. Daar stond op, er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. Het was een grapje. Het was een grapje. Hij bedoelde het niet zo kwaad en dat wisten zijn kinderen ook. Ik heb hem nog goed gekend. Hij was vele malen ouder dan ik, maar ik heb hem nog goed gekend. Er zijn maar twee meningen. Als je hier in de gemeente bent en je hebt ook zo iemand, ben je ook zo iemand, dan zou je het niet lang uithouden. Dat soort mensen blijft tenslotte ook alleen over. Dat is niet de gezindheid van Christus. Dat je het zo goed weet. Het is heerlijk om te mogen worden, om te lijken op de Heer Jezus. Dat is de Nieuwtestamentische taal van de tzaddik. De tzaddik is iemand in wie je Jezus kunt herkennen. Het is een mooi verhaal van Michelangelo, de grote beeldhouwer. Die zag had een blok marmer en dat ging hij bewerken. En dan kwam er tenslotte een paard uit. Zo echt, zo levendig. Je dacht, als je in je handen klapt, dan begint het beest te lopen. Zo mooi. En iemand vroeg aan hem, hoe doe je dat toch? Nou, dan moet je natuurlijk aan een kunstenaar nooit vragen. Maar hij zegt, het is heel simpel. Als ik dat stuk marmer zie, dan zie ik het paard er al in. En het enige wat ik hoef te doen is alles weg te hakken wat niet paard is. You got it? Dat is eigenlijk wat de Heilige Geest met ons ook doet. Als je tot geloof bent gekomen, ben je echt nog niet zo geestelijk hoor. Je bent een baby. En baby's zijn ook nog niet zo geestelijk. Die bevuilen alleen nog maar luiers. Ze schreeuwen op de verkeerde momenten. Maar dat geeft niet. Het is het begin. Je weet, het gaat vanzelf beter. Van dag tot dag gaat het beter met die baby. Op een bepaald moment begint hij te lachen met 6 weken. Mama denkt al na 4 weken, maar dat is eigenlijk pas na 6 weken. En dat gaat elk keer beter met die baby. Het is een geestelijke groei. Als je tot geloof komt, dan ben je gerechtvaardigd door het geloof. Maar leven als een rechtvaardige, dat is een geestelijk proces. Je begint als een geestelijke baby en je wordt een vader en moeder in Christus. Dat is de bedoeling. En het kenmerk daarvan is dat de Heilige Geest de kans krijgt, net als Michelangelo dat zei, om in ons leven alles weg te snijden wat niet Christus is. Is het zo eenvoudig? Jein, zeggen ze in Duitsland. Ja of nein. Het is een beetje ingewikkelder. Want er moet echt de Heilige Geest aan te pas komen. Want het vlees zit er constant tussendoor, dat zondige natuur, om dat tegen te houden. Maar dit is wel waar het uiteindelijk om draait. Groei op in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dus misschien moet ik eigenlijk maar blij zijn dat er zo weinig van jullie de hand opstaken toen ik vroeg wie is rechtvaardig. Waarmee ik niet beschuldig dat degene niet wel deden hoor. Want dat waren oude vergaderingsmensen die denken heel sterk in termen van de positie. Qua positie ben je inderdaad een rechtvaardige. En andere gelovigen die meer uit een achtergrond komen, waar je vooral vanuit de praktijk denkt, die denken, nou, nog wat voorzichtig ermee omgaan. Daarom zei ik altijd, het is een stomme vraag die ik aan het begin stelde. Maar het eind wat ik nou ga zeggen is bepaald niet stom. We blijven groeien als het goed is. Want de Heer Jezus wil steeds meer zichzelf als het ware in ons kunnen herkennen. Wij die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, zegt het slot van 2 Korinthe 3, worden naar datzelfde beeld getransformeerd. Naar zijn beeld, als door de Heer die de Geest is. Getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Elke gelovige die net uit het ei gekomen is, is een rups. Dan heb je best mooie rupsen en lelijke vlinders, maar in het algemeen is het toch het ideaal van elke rups om een vlinder te worden. In de biologie heet dat een metamorfose. En dat is ook precies het woord wat hier in het Grieks staat van 2 Korinthe 3. Wij zitten allemaal in een metamorfose. We zijn allemaal bezig om van een rups, als het goed is, een vlinder te worden. Of van kikkerdril een kikker, als je dat beeld leuker vindt. Maar in elk geval, dat is ook een transformatie, een metamorfose. Dat is geestelijke groei. Je wordt wat je bent. Dat is de opdracht. De wet van Christus is, word wat je bent. Wat ben je? Op het moment dat je tot geloof gekomen bent, ben je een rechtvaardig. En dan moet je proberen er een te worden. Word wat je bent. Ja, dat zeg ik tegen Feline. Die is als ouweneel geboren. Maar nou is haar geweldige uitdaging ook een echte ouweneel te worden. En dat is een ontwikkelingsproces. Je bent het vanaf je geboorte. Zo word je ingeschreven. Maar om er echt een te worden, dat is een hele ontwikkeling. Lieve mensen, ik hoop dat het een beetje geholpen heeft om over na te denken. Wie een rechtvaardig is of niet. Ik had bijna de neiging, maar dat doe ik niet hoor, om die vraag opnieuw te stellen. Kijk hoe het nou zou gaan. Maar het zou nou eigenlijk nog ingewikkelder zijn geworden voor jullie, dus ik doe het niet. Gaan we met die vraag naar huis, kijk in de spiegel en zeg, weet je wat ook helpt? Dat is het laatste, allerlaatste. Weet je wat ook helpt? Vroeg ik hier aan het eind van het jaar, vroeg ik aan mijn vrouw. En ben ik nog een beetje geestelijk gegroeid? Ze moest heel lang nadenken. En toen zei ze, ik geloof het wel een beetje. Nou ja, doe het er maar mee. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat u zo'n geweldig plan hebt met ons. Niet alleen maar om ons in de eeuwigheid bij u te hebben. Maar u hebt ook het plan om iets moois van ons te maken hier op aarde. Vandaar dat bevel, groei op. Groei op. Word getransformeerd. Word wat je bent. We danken u dat zoveel in deze zaal mogen betuigen dat ze gerechtvaardigd zijn door het geloof. Dat u verklaard hebt dat ze vrij zijn van zonde. Omdat u, Heer Jezus, die op u genomen hebt, vrij van zonde. Een rechtvaardige. Maar dan wel een rechtvaardige in de dop. Die moet groeien en zich moet ontwikkelen om ook praktisch een Abraham te worden. Of een van die vele anderen die rechtvaardigen in de Bijbel genoemd worden. En bovenal uzelf, Heer Jezus. Laat dat het verlangen van ons hart mogen zijn. Dat anderen meer van u in ons mogen zijn. Als het een beetje goed zit met ons, dan kennen we onze slechte eigenschappen. Waar we het meest aan hebben te werken. Waar de Heilige Geest het meest aan heeft te werken om ook daar Christus zichtbaar te maken. Zegen ons daarin, Heer. Hoe jong we zijn, hoe oud we ook zijn, we zijn nooit uitgeleerd en we zijn nooit te jong om ermee te beginnen. Help ons om te groeien in u en zo ook in de praktijk. Die eretitel te ontvangen van een tzaddik, een rechtvaardig. Zoals die oude Abraham. Of zoals die andere in het Nieuwe Testament. En bovenal, Heer Jezus, zoals u. Geef ons die genade, geef ons die kracht. We vertrouwen ons aan u toe. Zegen uw woord voor onze harten, Heer. Help ons dat we erover na mogen denken. Dat we het mogen uitwerken in onze levens tot uw eer. Amen. Amen.